Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.
Hallo en welkom bij deze aflevering over het woestijnspektakel dat de afgelopen twee weekenden plaatsvond in California, Coachella. We hebben het over Biebercella, Sabrina Wood, Carolcella, maar ook over Joostcella en nog veel meer optredens en verrassingen. Welkom.
Werelden vol avonturen van Mainstage tot aan Dixieland. Muntjes op hun vrienden kwijt, maar nog eens.
Festival Podcast. Welkom Luc.
Welkom Julia.
Welkom Nora.
Hallo.
Hallo, welkom terug. Even introductie Nora. Jij bent ons redactielid die elk jaar, stevast eigenlijk nu als een traditie, terugkomt wanneer we het over Coachella gaan hebben.
Ja, heel graag zelfs.
Mooi. Ben je voorbereid?
Ik ben super voorbereid.
We gaan 3 uur. Nee, geintje. We hebben genoeg te bespreken, denk ik.
Hele weekend aan de buis gekluisterd.
Ja, top. Op de bank met een laptopje.
Inderdaad.
Super. Luc, heb jij er zin in?
Ik heb er heel veel zin in. Goed. Ik heb niet de hele... zeg maar een hele festival gevolgd, maar ja, toch wel flink wat gezien. Dus ik kijk ernaar uit.
Goed. Nou, dan gaan we dat zo doen. Maar eerst, heb je nog iets van nieuws, actualiteiten waarvan je zegt, die moeten we toch even bespreken?
Ja, ik heb er een paar. En die heb ik ook een beetje verbonden aan waar we het zo meteen over gaan hebben. Of in ieder geval de eerste. Namelijk dat er een hele bijzondere tour is aangekondigd. Namelijk die van The Strokes. De toch wel vrij legendarische New York indie band. Mm-hmm. Heeft al sinds 2006 geen zaalshow meer gespeeld in Nederland.
Dat is 20 jaar geleden.
Dat is 20 jaar geleden.
Ja, ik moest even nadenken. Ja.
Sindsdien hebben ze wel nog op Best Kept Secret 2022 gestaan. Maar dat is de enige show die ze dus eigenlijk sinds in 20 jaar in Nederland hebben gespeeld. En op 11 oktober komen ze naar de Ziggo Dome om daar alle hits weer te doen. Helemaal uitverkocht alleen helaas.
Ik heb dit nieuws nog niet eens gezien. Maar voordat het nieuws tot mij komt, is het dus al uitverkocht. Ja,
ja, klopt. En ze stonden dus ook afgelopen 2 weekenden op Coachella in Californië. En ik dacht, ik ga het even kijken hoe dat eruit ziet. Namelijk, de Strokes zijn wel... ze zijn vooral legendarisch omdat ze gewoon een hele grote invloed hebben gehad in de indie scene in New York in de vroege jaren 2000. En omdat ze dus bijna nooit toeren of optreden. Ja. Maar de laatste keer dat ze dat deden in 2022... waren de recensies van hun shows zo bizar slecht. Ik heb ze toen ook gezien en het was echt tenenkrommend. En dat lag ten eerste aan dat gewoon de zang van de zanger Julian Casablancas niet goed was. En ten tweede aan dat ze veel te veel tijd namen tussen de sets, tussen de nummers, alsof ze letterlijk na elk nummer weer met elkaar in discussie moesten over wat het volgende nummer zou zijn, zeg maar. Op Coachella was het goede nieuws dat de zanger Julian prima bij stem was. En soms leek het zelfs alsof hij er zin in had. Het was echt een flinke verbetering. En ook het nieuwe nummer Going Shopping dat ze recent hebben uitgebracht, vind ik ook heel leuk. Het is echt een leuk zomers zorgeloos nummer. En je hoort sowieso dat de nieuwe nummers, dus die ene single en van het recentere album dat een paar jaar geleden uitkwam, die liggen de zanger ook gewoon wel echt beter. Dat klinkt in principe goed.
En jij vergelijkt met BKS 2022?
2022, ja. Ik heb ze zelf toen op Primavera Sound gezien. Ja, maar toen hebben ze een hele festivalshow gedaan. Festivaltour gedaan. Ja. Maar dan de niet leuke kant. Okay. De stukjes tussen de nummers zijn nog altijd zo lang. En zo low energy. En na het tweede nummer vroeg Julian zich al af. Oké, alright, what's next? En staat met zijn handen in zijn zakken. En het is... iets meer energie zou leuk zijn. En ook wat wel bijzonder was, de 2 verschillende weekenden van Coachella hebben ze eigenlijk 2 verschillende setlists gedaan. Oh. Wat betekent dat eigenlijk de grootste hit, Last Night, die deden ze gewoon niet in de tweede set. Dus die hebben mensen moeten missen. Voor zover ik dat kon zien, hebben ze bij de recente tour in Amerika, hebben ze die wel gewoon elke keer gespeeld. Dus hopelijk in de Ziggo Dome komt het gewoon goed.
We gingen niet veel langer hierover praten, maar toch even een vraag. Wat vind je van het fenomeen dat dit dan nu geboekt wordt voor een zaal in plaats van een festival? Terwijl vorige keer een festivalshow en nu ook op Coachella, dus op zich een logische festival act.
Ze hebben al 20 jaar niet meer een zaalshow gedaan. Dus ja, dan is het nu wel tijd om weer even een keer, denk ik, voor de echte fans. Is het goed om weer een keer een zaalshow te doen met gewoon een volledige show, denk ik. Okay. En dan volgende keer gewoon hopelijk weer op een festival, ja.
Als het goed bevalt.
Ja, ik vind het zelf het fijnst als ze dat een beetje afwisselen.
Ja, alright. Oké.
Tot zover de Strokes.
Ja.
En dan dacht ik misschien nog wel goed om even te benoemen... een terugblik op jullie vorige week bij Kink.
Leuk. Wij waren vorige week op pad voor Stichting No Guts No Glory... met Radio on Tour. En we zijn in veel verschillende plekken geweest. We hebben 4 verschillende benefietavonden gehost... en zijn tussendoor bij allemaal mensen langs gaan die meehielpen om daar geld voor in te zamelen. En dat heeft best wel wat... geld bij elkaar geraapt, al zeg ik het zelf. Zeker ten opzichte van vorig jaar was de tweede editie.
Wat goed.
Dus dat was heel mooi, ja. En dat is vooral, het is vooral heel mooi omdat de stichting daar hele mooie dingen mee kan doen. Dus het is een stichting die zich inzet voor mensen die leven met kanker, jong en oud. En hun mantelzorgers. En die maken daar dus muzikale wensen voor waar. En dat is een heel breed begrip. Maar we hebben meer... Ik weet het bedrag natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar we hebben meer dan
136.395,80 euro.
Nou, prachtig. Ja. Dat is wat we hebben opgehaald en daar kan je gewoon echt, echt heel veel mee bereiken als zo'n stichting. Dus het is echt heel tof dat dat zo bij elkaar is gekomen, die hele muziekcommunity daarvoor. Ja.
Applaus.
Wat Yay. Goed, ja.
En dat was het eigenlijk wat mij betreft voor de actualiteit.
Maar leuk, dan gaan we het hebben over ons hoofdthema. Want we staan volgens mij te boven. We moesten net toen we, ja, weet je, voor achter de schermen. Je bent natuurlijk dingen aan het voorbereiden. Op een rijtje aan het zetten. En toen moesten we elke keer onszelf afkappen. Zo van, nee, bewaren
voor de podcast.
Ja, voordat je te veel vertelt en te veel kruid verschiet. Dus we gaan het hebben over Coachella. De afgelopen 2 weekenden was dat in Amerika in de woestijn van California. Het was de 25e editie van het festival. Het was een jubileumjaar, maar dat is niet per se volgens mij extra aan bod gekomen.
Nee, dat viel echt, dat viel me een beetje tegen, ja? Eigenlijk.
Heb je er iets van gezien?
Ik heb er niks van gezien. Behalve dat er heel veel opiniestukken online kwamen met, is Coachella nog cool?
Ah.
En ik had juist het idee... Dit jaar is het heel erg cool en aan en wil iedereen er zijn.
Ik vind het wel interessant, want ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld 10 jaar geleden het nog meer misschien een ding was. Omdat toen echt soort van met social media de opkomst was van sterren. Niet zozeer influencers, maar echt sterren die daar naartoe gingen. Dat was echt het festival voor de sterren. En
inmiddels
is het meer het festival voor de influencers. Heb ik een beetje het idee, dat is een beetje hoe het te kijken staat. Maar goed, grote artiesten willen daar nog wel geboekt worden. En zien dat wel volgens mij een beetje als een springplank ook naar de wereld.
Ja.
Sterker nog ook omdat, het hele reden dat wij het er nu over hebben...
Ja.
is natuurlijk dat ze alles livestreamen wat daar speelt. En dat is denk ik ook waarom mensen daar heel graag willen spelen. Omdat je eigenlijk nog meer mensen bereikt in de hele wereld... die de livestream bekijken dan alleen maar die 10.000 mensen die daar op
het veld staan. Ja, de digitale doelgroep is vele malen groter dan inderdaad de fysieke doelgroep. Nou ja, dus dat is wel interessant. Ik vind het niet per se erg als een festival daar niet bij stilstaat. Maar jij had het dus wel graag willen zien.
Ja, ik dacht, daar kunnen ze wel nog iets mee doen. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Nee.
Het is wel bijzonder hoe het festival zich ontwikkeld heeft. Eigenlijk van meer een soort indie-alternatief festival in het begin. Ja. Tot echt, gewoon het globaal, zeg maar, het wereldfenomeen wat het nu is. En daar zetten ze ook heel bewust op in, volgens mij. Dus ze hebben juist, we gaan er nog heel veel artiesten bespreken. Maar ze zetten juist ook echt in op artiesten vanuit allerlei landen.
Ja.
Dus één voorbeeldje die we waarschijnlijk niet meer verder zullen bespreken in deze aflevering, is de Filipijnse groep Bini. Ik had er nog nooit van gehoord, maar blijkbaar zijn ze heel groot in de Filipijnen. En die stonden dus nu op Coachella. En dat heeft dan, voor iedereen in de Filipijnen is dat dan natuurlijk, wow, deze band staat op Coachella.
Ja,
zo mini iets hadden wij ook. Maar daar komen we zo meteen op.
Ja, precies. Ik bedoel, ik wou zeggen, zelfs Nederlanders hadden dit jaar, en wel eens vaker hoor, maar ook dit jaar vertegenwoordigd. Er zijn een hoop dingen die we kunnen zeggen natuurlijk algemeen. Ik denk dat wat ik net al kort noemde is een van de dingen waar het om bekend staat. Is de aanwezigheid van ofwel sterren ofwel influencers die daar heel prominent aanwezig zijn. En heel veel content maken zoals we dat noemen. Een ander ding waar Coachella echt wel vaak om bekend staat is de gastoptredens.
Mm-hmm. Ja, komen echt uit elke hoek.
Ja, het is natuurlijk in California. Dus het is dicht bij de sterren makkelijk om aan te haken voor een hoop mensen die er al zijn. En de andere mensen die er misschien al zijn gewoon als bezoeker. Dus het is een kort lijntje wat gelegd kan worden. Wat mij van vorig jaar erbij staat, is dat weekend 1 vaak meer gastoptredens had. Ik weet niet of dat toevallig is, maar zo voelde het in ieder geval voor mij.
Zeker. Vorig jaar was het ook bij de headliners hadden ze echt alleen maar in weekend 1 grote gastoptreden.
Ja.
En in weekend 2 valt dan altijd een beetje tegen.
Ja. En
even voor de duidelijkheid, de line-up is eigenlijk exact hetzelfde.
Precies
en de meeste shows zijn dus ook hetzelfde tussen de 2 weekenden. Behalve dus inderdaad dat eigenlijk alle aandacht natuurlijk zeg maar, alle recensies worden geschreven over de shows in het eerste weekend.
Ja, eigenlijk is het media en daarmee ook influencers en content wordt meestal weekend 1 gepakt. Dat is natuurlijk wanneer het grootste verrassingselement heeft. Dus dat is logisch dat daar de meeste focus op ligt. En ik denk dat dat ook de reden is waarom er vaak de meeste verrassingsoptredens waren in dat eerste weekend. Wat ik wel opvond vallen dit jaar, ik heb persoonlijk eigenlijk alleen weekend 2 kunnen kijken, want ik was weekend 1 druk met andere dingen. Dat er juist weekend 2 ook heel veel grote en goede gastoptredens waren. Meer dan, naar mijn idee, weekend 1 misschien niet echt. Want misschien heb ik alles niet gezien. Maar
vooral ook bij de headliners kwamen er grotere artiesten het podium op bij weekend 2. Waardoor je eigenlijk een soort... toen ik het aan het kijken was, dacht ik wel, wat een verrassing.
Ja.
Staat SZA ineens bij Justin Bieber. Huh? Ik had het niet meer verwacht.
Ik vond dat, maar en ik heb dat als volgt geïnterpreteerd. En dat is misschien een ruime interpretatie. Maar ik dacht, misschien is dat wel de artiesten die iets meer teruggeven aan de echte bezoeker. Want ik heb het idee dat weekend 2 meer in het teken staat van gewoon mensen die een festival bezoeken. In plaats van alle mensen uit de industrie die daar dus komen om daar wat over te vertellen. En nogmaals, misschien is dat wat warmhartig voor mij aan de artiesten. Maar ik dacht, als dat zo is, zou ik dat een mooie beweging vinden. Want dan ga je dus als artiest in ieder geval wel weer wat meer de focus leggen op hetgeen waarvoor je daar werkelijk bent. Maar ik was benieuwd of jullie...
Je had eigenlijk een ander idee daarover.
Oké, ja.
Ik dacht namelijk...
Een sceptische ingeving, ja.
Ja, zeker. Want ik dacht misschien... het is zo bijzonder dat zij 2 weken achter elkaar zijn en met exact dezelfde line-up. Misschien willen ze juist ook meer media-aandacht voor het tweede weekend. Want daar is nu heel veel nog meer over geschreven, denk ik, dan in andere jaren.
Vanuit Coachella.
Vanuit het festival. Ja, het festival heeft gezegd, headliners regelen ook leuke gasten bij
optreden 2.
Ja. Ik denk dat het inderdaad ook, dat zou ik inderdaad ook denken. Zeg maar, in de eerste weekend heb je sowieso al de aandacht, want het is nieuw en het is de eerste keer dat je die show ziet. En in de tweede heb je dan eigenlijk nog een extra ronde media aandacht als er dan ineens nog een artiest bij komt die er natuurlijk het ervoor niet was.
Maar hoeveel heeft een festival daarover te zeggen? Want in principe bepaalt een artiest dat toch?
Ja, maar ook voor die artiest is het natuurlijk fijn als ze 2 keer de aandacht krijgen.
Oké. Nou,
maar een paar voorbeelden misschien van artiesten die er waren?
Ja, ik zag bijvoorbeeld Travis Barker bij Clips.
Van Blink-182 en van... Dat zeiden jullie net. Wat was het, de Kardashians?
Oh, Kourtney Kardashian.
Oh, ik dacht dat je nog een band wilde noemen. Ja, zeker. En ook de man van Kourtney Kardashian.
Oh, ja.
Ja. En Pink Panthers had heel veel mensen op het podium uitgenodigd. Had Lizzo bijvoorbeeld uitgenodigd, maar ook The Dare. En ze deed met Zara Larsson een nummer. Dat, dus niet hun samenwerking, maar juist Midnight Sun.
Van Zara Larsson. Ja, leuk.
En ik zag Camila Cabello bij Young Thug. Dat vond ik een bijzondere... samenwerking. Zij hebben Havana ooit opgenomen. En volgens mij hebben ze dat niet zo heel vaak samen live gespeeld. Dus erg leuk om dat dan ineens daar te zien.
Klonk het een beetje? Want je kijkt er wijvelend bij.
Nee, ik vond het gewoon zo bijzonder. Want als hij bij Camilla zou zijn, dan zou het voor mij logischer zijn. Maar zij kwam dus ineens bij Young Thug. Dacht ik, oh ja.
Waarom is dat bijzonderder deze vraag?
Het is een ander publiek, denk ik, wat bij Young Thug staat. Dat we iets weer misschien moet omschakelen als Camilla ineens langskomt.
Ja. Oké, ik snap hem. Ik dacht dat je ging zeggen, misschien is de een groter dan de ander, maar dat zit echt in een niche, toch?
Ja.
Ja.
Ja. Hebben jullie nog
Ja, ik dacht dat om dan even in weekend 1 had je wel nog dat Teddy Swims optrad. Dat deed hij ook in weekend 2. Maar in het eerste weekend had hij Joe Jonas en Vanessa Carlton. En misschien is het leuk om daar even naar te luisteren.
Dat is leuk. Dat is niet de enige keer dat dit liedje voorbij is gekomen op Coachella.
Nee.
Echt niet?
Heb jij het ook nog een keer gehoord, Luc?
Nee, ik heb het niet.
Zijn jullie en ik de enige?
Ja, dit is leuk, want het is een mooi berichtje naar ons volgende artiest. We gaan het namelijk even hebben over de headliners. Dat lijkt me logisch om, qua optredens in te duiken. En dan laten we het chronologisch doen. Dus laten we beginnen met de afsluiter van de
vrijdagavond.
Ja, we kijken het natuurlijk een dag later. Dus ik wilde zaterdag zeggen in mijn hoofd. Sabrina Carpenter. En tijdens het optreden van Sabrina Carpenter, om even het bruggetje af te maken, kwam op een gegeven moment in weekend 2 of ook in weekend 1?
Weekend 2, alleen een weekend 2.
Alleen een weekend 2. Terry Crews.
Dit heb ik wel gezien. Ja, ja, klopt.
Acteur onder andere bekend van de film White Chicks. En in de film White Chicks zit uitgebreid 1000 miles van Vanessa Carlton. En dat zingt hij dan keihard mee. Dus dat deed hij daar ook even op het podium. Goed, vond ik een leuk bruggetje. Ja.
Sabrina Carpenter. Wat vonden jullie ervan?
Ja, ik vond dit een knijter goed optreden. Ik vind dat wat leuk is, zij stond in 22? Nou.
Ja, 2 jaar geleden. 2024.
Ja, dat is 24. Kan tellen.
Ja, stond ze voor het eerst op Coachella.
Ja, stond ze voor het eerst op Coachella. Sloot ze haar set af met I'll see you next time when I headline. Ja. En dat deze 2 jaar later. Ik vond het echt een knijtergoede show. Als in het leefde. Er zat heel veel dans in. Het was geweldig afwisselend decor. Ik vond haar heel goed bij stem. Nou vind ik haar meestal goed bij stem. Maar in dit geval, ik vond haar echt heel goed.
Totaal in topvorm.
Ik vond alleen dat ik twijfelde of de setlist nou helemaal volledig headliner waardig was. Ik dacht wel van ja, je hebt nu eigenlijk moet sputten uit 2 albums vanaf het moment dat ze echt succesvol is geweest. Dus, dit is al haar 7e of 8e album, Man's Best Friend, de laatste die uitgekomen. Maar sinds ze echt is doorgebroken, moet sputten van 2 albums. En ik vraag me af of dat net iets te licht was. Ik had op een gegeven moment ergens in de set dat ik dacht van zelfs voor mij, en ik ken best wel veel van Sabrina, dipte het een beetje. Maar misschien dat ook een keuze is, want ik denk uit haar oudere werk dat ze wel wat meer energie had kunnen halen, en dat heeft ze gewoon niet gedaan. Ja. Dat is het enige wat ik als minpuntje zou aanstippen. Maar ik ben benieuwd wat jullie denken.
Ja, ik miste ook een paar echt van de grootste hits uit haar eerdere albums, die denk ik ook bij het publiek heel goed hadden aangeslaan.
Zoals?
Ja.
Nonsens.
Inderdaad.
Ja, dat deed ze niet. En dat was echt wel een viral moment. Dat ze altijd een andere outro deed bij dat nummer. Dacht ik, dit is perfect voor Coachella. Maar ja, ze en ook een paar andere dingen waarvan ik denk dat het publiek het verwachtte, deed ze niet. Bijvoorbeeld, er was geen Juno-positie.
Ja,
en er werd iemand gearresteerd bij.
Nou, is dat wel een gimmick uit haar shows van haar vorige album? Dus Short and Sweet was het album waar ze echt mee doorbrak. Daar stond Espresso ook op. En daar kwam Juno inderdaad vandaan. En met die tour had je dat ze inderdaad op TikTok steeds viral ging. Omdat ze dan een verschillende Juno-poses en verschillende sex-poses deed. En dat ze iemand arresteerde voor being too hot. En dat ging steeds viral. Daarna heeft ze wel ook haar show wat aangepast toen ze nieuwe muziek uitbracht en dergelijke. Dus dat was al een beetje uit het oeuvre. Dus dat verbaast me niet zo. Maar inderdaad, van het album daarvoor, Emails I Can't Send, waren er best wel wat dingen die ook al een beetje viral gingen. En er was wel wat ze deed.
Feathers deed ze.
Ja, dus er waren wel wat nummers die ze deed. Maar inderdaad, bijvoorbeeld die jij net noemde, die ik nu weer kwijt ben.
Nonsens,
dankjewel. Ja. Die vond ik echt wel opvallend ontbreken. Vooral omdat je ook bedenkt dat ja, weet je, de mensen die echt vooraan staan, die gaan dat wel met je meebladen. Ik denk dat dat wel een goed moment was geweest. Dus ik had, dat was het enige dat ik dacht. En het andere, ik ben een sucker voor storytelling. Ik vond dat er heel veel gebeurde op het podium. Sommige dingen echt absurdistisch. Bijvoorbeeld tijdens Manchild, waren allemaal mensen verkleed als, wat was het, Dalmatiërs of
honden, ja, al haar dansers.
Wat een beetje een knipoog is naar de album artwork van Man's Best Friend, waarop zij staat als soort van hond. Nou ja, goed, daar was heel veel ophef over, dus dat heeft ze nu teruggedraaid in deze performance. Vond ik bijvoorbeeld heel grappig, maar ik had wel op een gegeven moment, er waren best wel wat theatrale stukken. Vind ik persoonlijk ook leuk. Ik ben een fan van theater en
het was heel erg Hollywood, toch? Heel veel films. En, ja.
Maar ik kon de lijn er niet echt uithalen. Ik wist nou niet zo goed wat ze wilde vertellen daarmee. En dat vond ik jammer. Want ik denk, als je dat dan gaat doen, als je het stil gaat leggen voor een hele lange intro, en als je daarna nog een tussenstuk hebt, en als je het zo theatraal maakt, maak er dan wat mij betreft echt een verhaal van. En dat ontbrak nog een beetje, vond ik.
Meer zoals Lady Gaga vorig jaar.
Bijvoorbeeld.
Oh ja. Ja, dat snap ik wel. Ik vond wel juist ook heel erg de uitspringen die al die verschillende set designs.
Ja.
Ik heb gewoon alleen maar ook geboeid om me heen gekeken van wow, daar staat Sabrina Wood, er is een Walk of Fame.
Ja.
En ineens stond ze in een studio te zingen. Toen dacht ik, wow, dit gaat snel.
Ja.
Een staande ovatie voor deze mensen die dit hebben ontworpen. Nou, en zeggen, ook die dit weg hebben geduwd op het podium tussendoor.
Aan alle roadies en mensen op het podium inderdaad, alle stagehands en zo. Ja, absoluut. Het was echt een productie waar je u tegen zegt. En wat dat betreft vind ik het ook wel knap. Want je ziet dat nou ja, haar team, haar label moet hier heel veel geld voor uit hebben getrokken om dit ook waar te maken.
Zeker.
Dus dat vond ik wel heel cool. Je hebt er wel echt, je ziet ook de effort die erin is gestoken. Maar goed, ik had een paar kleine puntjes op de i om het een 10+ te maken, zeg maar. Als dat
ja,
kan.
Dat snap ik wel. En het tweede weekend kunnen we het nog even hebben over haar grote gast die ze ineens uit het niets verscheen.
Ja, ik vond het wel leuk, want ik had dus eerste weekend niet gezien. En ik dacht, nou, wel cool dat ze het alleen doet en dat het zeg maar een soort van daar ook op staat. En toen zat ik unbeknownst to me het tweede weekend te kijken en ineens pop daar omhoog.
Madonna.
Ja,
en wat deed het
toch?
Publiek?
Ik krijg er weer kippenvel van.
Wat deed het publiek? Het
publiek deed niet zo heel veel.
Nou, filmen. Sorry, het publiek deed filmen.
Ja, mijn publiek inderdaad pakte de telefoon erbij. Er werd weinig gesprongen, terwijl ze heel... ze hebben 3 nummers samen gedaan.
Ja.
Vogue, Like a Prayer en een nieuw gezamenlijk nummer. Bring Your Love.
Ja.
Ja, bizar. Dit. Dat is zo'n mooie samenwerking. Ik was best wel ontroerd eigenlijk.
Ik vond het ook echt een iconisch moment. En ik ben niet eens dat ik zeg, ik ben diehard Madonna fan. Maar het is wel gewoon een icoon in de muziekwereld. En ook wel denk ik echt een icoon voor alle popmeiden die er nu zijn. Of popartiesten die er nu zijn. Het is gewoon iemand die echt, she paved the way. En dat is wel echt wat daar is gebeurd. Ik vond het ook heel cool dat Madonna daar liep in haar outfit van haar vorige Coachella optreden.
Oh, wat goed.
Ja. Dat was echt een soort van nod naar aan vroeger. En ook knap dat ze nog aankomt, maar goed, dat terzijde. Ja. Die outfit is trouwens kwijt. Hebben jullie dat meegekregen?
Ja, dat heb ik vandaag gezien.
Die outfit is gestolen vanaf Coachella, denken ze. Of kwijtgeraakt, maar ze denkt gestolen. Dus ze heeft nu een beloning uitstaan voor degene die dat aan haar terugbrengt.
Ja.
Wie doet dat?
Ja, nou ja.
Weet je hoeveel geld je daarmee kunt
doen? Ik wou net zeggen.
Ja. Ja, okay.
Het is niet heel ethisch, maar ik snap wel ergens waar het vandaan komt. Wat ik wel, zeg maar, side note. Ik vond de ramble van Madonna over, zeg maar...
Over de astrologie?
Ja, het duurde wat lang.
Ja, Madonna was aan het publiek aan het uitleggen wat er op dit moment... in het heelal gebeurt. En ook wat dat voor invloed heeft op ons allemaal. Maar dat duurde denk ik net te lang.
Ja, ik vond de boodschap... uiteindelijk, het was een mooie boodschap van Wees Lief voor elkaar. Daar landen ze. Maar het duurde heel lang. Ze ging even ook langs de maan, zeg maar, om weer terug te komen. Ja,
ja.
Dus dat duurde even. Maar goed, verder ja, niks op aan te merken. Ik vond het super tof. En het was echt een verrassing. Ja, heel cool.
Ja, dit was absoluut de allergrootste gast. Die is langs Coachella.
Ik zou zeggen, als je kijk, dat sowieso bij Coachella de streams zijn gestopt. Dus het is niet dat je alles nog terug kan kijken. Maar ze hebben wel heel veel van de stukjes van de sets online gezet. Dus per optreden zijn er vaak wel 2 of 3 video's sowieso terug te kijken. Ik kan iedereen aanraden om die stukjes van Sabrina te kijken. Maar laten we ook een klein stukje laten horen van het optreden Sugar Talking. Waarin ze, als je het op beeld zou kijken, een ode deed aan Flashdance en aan Dirty Dancing. En muzikaal gewoon Sabrina Carpenter.
Ja, van een grote productie naar een minimalistische set. Namelijk headliner dag 2, dus op de zaterdag, Justin Bieber.
Ja, Biebercella.
Biebercella.
Nou, dit was echt degene waar jullie heel erg naar uitkijken, toch?
Ja.
Of met name Nora.
Ik wou het zeggen, ik moet even context. Ik ben niet per se een Belieber. Ik ken alle vroege hitjes, zeg maar. Ik ben hem ten zeerste kwijtgeraakt toen hij allemaal bullshit ging uithalen. Dat vond ik echt vervelend. Dat vond ik lastig. Ik snap dat er context omheen was, maar vond ik moeilijk.
En toen is hij heel lang weg geweest.
Ja, dus ik had niet per se heel veel. En ik heb hem ooit op Pinkpop gezien en ik vond dat ook niet leuk.
Oh ja.
En niet zozeer omdat ik hem dan niet leuk vond, maar ik had ook een beetje met hem te doen. Ik had echt het idee dat hij geleefd werd. Dus ik vond gewoon de hele omstandigheden vond ik toen niet leuk.
Context, ik ben wel een Belieber.
Ja.
Ook van het eerste uur.
Goeie context om te hebben, ja.
Ik was ook echt heel erg naar dit optreden aan het uitkijken. Want het was zijn eerste grote optreden in 4 jaar.
Ja.
De vorige tour werd afgelast.
Vanwege,
hij was ziek.
Ja. Hij heeft een ziekte.
Hij heeft het Ramsey-Hunt syndroom. Ja. Waar volgens mij af en toe de helft van zijn gezicht uitvalt.
Hmm.
Ja, je hebt in ieder geval last van spieruitval. En dat speelde volgens mij heel actief op dat moment. En speelde nog meer op toen ook. Dus hij moest daar echt zijn tour voor afzeggen. En volgens mij, ze hebben het nooit echt uitgelegd, maar volgens mij waren er ook wel wat mentale issues waar hij even doorheen wilde werken. ik denk dat het heel goed is om als artiest ook te kunnen zeggen, nou, ik pak heel even mijn tijd om te landen. En hij is dit jaar, vorig jaar, teruggekomen met een nieuw album.
Ja, twee nieuwe albums. Swag 1 ja. en Swag 2.
Goed, goede titels.
Ja. Dat is consecutief om te volgen. En dus eerste aangekondigd ja. als headliner nu. Ja,
ja inderdaad. En zijn set design was dus echt heel minimalistisch. Dat is een soort van...
Ja, fijn als jij dit gaat omschrijven. Want ik heb het hele weekend nagedacht. Hoe ga ik dit in woorden omschrijven? Ja.
Ik heb twee mogelijkheden. Okay. Het is een soort grote krater, maar dan gemaakt van kussens.
Oké.
Okay. Ja. Of... Weet jullie, vroeger hebben jullie zo'n soort speelgoed gehad wat je dan ergens op kon plakken en dan kon je het indeuken en dan plopt het op?
Ja.
Dit heb ik niet gehad, denk ik.
Ik weet niet hoe
dat heet.
Ik
dacht aan de bovenkant van een beanbag, maar dan alleen de bovenkant, zeg maar. Maar ik vind de krater ook wel mooi.
Oké, dan houden we die erin.
Ja.
Maar dan van kussens.
Ja,
want het was
een soort zithoek.
Het was een soort hele softe krater. Want hij ging er ook een paar keer in liggen. Het zag er heel comfortabel uit.
Ik heb niet echt gezien dat het van kussens was. Maar het zou wel kunnen, of een soort van foam materiaal. Ja. En het liep schuin omhoog, zodat je de achterkant beter kon zien, zeg maar. Het liep allemaal op een soort van helling.
Ja.
En dan had je een soort van kleine catwalk. En dan onderin was er nog zo'n soort van cirkelachtige...
Maar dan juist een bol...
omhoog.
Oh, leuk. Ja. Het is eigenlijk alsof ze zeg maar met een soort ijsschep een bolletje uit het hoofdpodium hebben gehaald en die onderste boven op het
dat
podium,
hebben ze gedaan.
Alsof jij hebt gekeken, Luc. Maar heb je gekeken?
Nee, ik heb deze niet gezien. Ik heb gefocust op andere dingen, omdat ik wist dat jullie hier heel veel over te zeggen zouden hebben.
Ja.
Dus ja, steek van wel. Hoe was deze show, Nora?
Nou, ik was... Ik zal heel eerlijk zijn. Ik was zwaar ontroerd. Als in, ik heb heel hard zitten huilen. Het heeft vooral het eerste deel nummers gedaan van Swag 1 en 2. Dus dat zijn echt, dat is best wel recent werk.
Ja.
Maar in het middenstuk, en dit hebben die vast voorbij zien komen, deed hij zijn laptop open. Stond hij dus midden in die krater met die laptop. En ging hij filmpjes opzoeken van zichzelf.
Ja.
Van zijn oude nummers. In weekend 1 was dat Sorry, Beauty and the Beat. En in weekend 2 deed hij One Time. En Baby en ja,
One Less Lonely Girl.
Zijn kleine kinderstem met zijn volwassen Justin Bieber stem, dat raakte me zo erg. Dat vond ik echt een geniale move. En ik heb er ook over nagedacht van waarom hebben ze daarvoor gekozen. Het schijnt. Maar ik weet niet hoe dit helemaal in elkaar zit. Maar ik denk dat hij ook sowieso minder voelt met zijn oude muziek. Om dat altijd op te treden.
Mm-hmm.
Dus dit is een hele mooie zet om het zo te doen. En hij heeft ook 2 jaar geleden heeft hij de rechten verkocht.
Ja, klopt.
En ja, ik denk dat hij dus wel gewoon wat minder voelt met zijn oude muziek. Maar zijn fans verwachten dat natuurlijk wel. Vooral op zo'n podium als Coachella. Dus dit hebben ze heel, heel slim gedaan.
Dus eigenlijk, wat zong hij mee met de oude nummers of zo? Hoe werkte dit?
Ja, hij zette het op. En het voelde heel natuurlijk, want het ging ook een paar keer mis met de audio. En dan zei hij, ik heb hem nog gemute. En dan ging hij zo...
Dat was heel relatable inderdaad. Ik vond hem wel gezien, ja.
En toen zong hij dus mee met zijn... Ja, mini Justin Bieber.
Wat ik interessant vond is, vanaf eigenlijk het begin van de set zag je wel die laptop staan en had hij soort van de livestream open. Dus hij stond niet alleen open voor het publiek op locatie, maar ook open voor de reacties van het publiek thuis, zeg maar. En nam daar dus ook requests uit voor nummers die hij dan op een gegeven moment tijdens dat, nou noem het de laptop karaoke, er is een hoop over gezegd, maar noem het zo, die hij dan kon meepakken. Dus dat vond ik wel heel interessant, waardoor je... Kijk, er zijn een hoop verschillende interpretaties waarom hij dit zou hebben kunnen gedaan. Ik denk dat wat jij zegt, Nora, heel, heel belangrijk is. Ik denk ook dat het echt een stukje is van, oké, hoe kan ik de verbinding vinden met alle mensen die mij al zo lang hebben gesteund? Inderdaad, zonder dat ik mezelf niet authentiek mezelf ben. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor iemand die al zo lang meedraait in die muziekindustrie en eigenlijk heel lang ook heeft moeten doen, denk ik, wat hem verteld werd of wat van hem verwacht werd als tiener popidool.
Yeah.
Dat is ook waar ik naar verwees. Als ik zeg op Pinkpop was het niet echt leuk, omdat je gewoon zag dat hij er eigenlijk geen zin in had. En nu heb ik het idee dat hij echt een set heeft mogen neerzetten.
Ja, hij pakte
zoals
echt
hij
de
hem
regie.
Voelde.
Ja.
Ja,
dat was echt super mooi om te zien.
En dat raakte zelfs iemand die geen believer is, zoals ik. Dus zeg maar dat ik wel echt dacht van oké. En de grap is, ik heb het weekend 2 gekeken, dus ik heb eigenlijk alle kritiek van weekend 1 al gehoord, want er is online natuurlijk veel over te doen.
Ja, zeker.
Dus ik ging eigenlijk enigszins bevooroordeeld deze set in, want ik dacht, Dit is typisch Justin Bieber weer, zeg maar, zich er makkelijk vanaf doen. En hij heeft er eigenlijk geen zin in. En ik had een beetje al die vooroordelen bij me. En wat mij betreft heeft hij dat precies andersom dus gedaan. Want er werd gezegd van ja, het is een soort van underprepared en een saaie performance en er zit helemaal geen effort in. Maar dat vind ik absoluut niet. Er is echt nagedacht over de structuur en over het set design en over welke camera wanneer gebruiken en over welke visuals er komen om een verhaal te vertellen. En de focus lag inderdaad op het nieuwe werk, maar dat is heel logisch, want dat is de artiest die hij nu is. Maar er is wel echt in detail aandacht geweest voor wie hij vroeger was op een manier dat het werkte.
Ja, en voor hem werkte, maar ook voor...
Ja, voor
mij,
het publiek.
Ja. Voor alle fans, denk ik. Het was echt heel ontwapenend en bijna helend.
Ja, snap ik.
Wat hij daar op het podium deed. Echt nostalgie tot in mijn tenen.
Nou, en je ziet het contrast, hè, van toen en nu, doordat hij juist het meepakt in plaats van het nu zou zijn performen, zeg maar. En dat mensen dat online zouden editen en zouden zeggen, kijk, dat pakt hij nu zelf al. Ik vond het heel slim en heel goed gedaan, ja.
Het is ook wel natuurlijk super interessant, omdat, vind ik in ieder geval, omdat je natuurlijk een enorme wave van nostalgie-acts, als het ware, hebt tegenwoordig. Die allemaal, zeg maar, van 20 jaar geleden eigenlijk dan al die hits weer moeten doen. Mm-hmm. Ik sta hier letterlijk met mijn K3-pad op. Dat is letterlijk. Dat is niet ik werk voor ze of zo. Maar ik was inderdaad laatst bij K3. Maar inderdaad, die mensen moeten dan ineens weer de shows gaan, of de nummers gaan doen die ze deden toen ze 20 jaar jonger waren. Hoe doe je dat op een goede manier?
Ja, op een manier die bij je past. En sommige artiesten... Kijk, iemand als Justin Bieber heeft gewoon ook best wel, denk ik, wat traumaatjes aan die tijd. Dus voor de een is het leuker om terug te blikken en voor de ander wat minder. En daar kan je kan dan kiezen om bepaalde nummers niet te doen, maar je kan ook kiezen om inderdaad op deze manier de regie terug te pakken. En ik vond dat echt heel powerful.
En er ook echt heel, heel slim op terug te kijken. En ik vond ook sommige camerabeelden dat hij dan zo bijna samen zong met zijn jongere versie, vond ik echt heel slim gedaan en mooi.
Daarbij, de laatste context is ook, Justin Bieber is begonnen op YouTube. Hè? Ja. Dit is zijn carrière begon als jongen die covers plaatste op YouTube. Dat deed hij in weekend 2. Zong hij ook mee met een filmpje waarin hij Justin Timberlake coverde, zeg maar. Hij is echt, dat is zijn carrière start geweest. Dus dit past ook nog eens heel mooi in dat verhaal.
Ja, en dat is ook hoe de fans hem hebben ontdekt.
Ja, daarom. Ja, ik kan me nog herinneren dat er een jongetje genaamd Justin uit Canada covers plaatste op YouTube. En dat mensen zeiden, nou, hij moet meedoen aan American Idol. Maar daar kwam hij niet aan toe, want hij werd al ontdekt, zeg maar. Ja.
Even luisteren.
Ja. Mag ik nog 3 korte dingen zeggen?
Ja, ik wil ook nog vooral 1 heel groot ding zeggen van weekend 2 uit zijn set.
Nou.
Oké, ik ga heel snel, want ik kan het snel zeggen. 1, hij was knijtergoed bij stem. Dat viel me echt, echt op. 2, zijn nieuwe muziek is veel leuker dan ik in ieder geval wist. Dat is aan mezelf een noot. Ik moet meer naar die muziek luisteren. Vond echt heel leuk. En 3, er wordt heel veel gezegd over wat hij deed met die laptop. Dat zouden vrouwen nooit kunnen doen. En dan worden ze uitgecoverd. Dat was echt de online narrative.
Ja.
Zeg maar,
als
een vrouw zou optreden en gewoon een soort van singalong met YouTube zou doen, dan... Ik denk echt, en ik ben een voorstander meestal van dat soort argumenten, want ik spreek me daar vaak voor uit. Maar ik denk echt in deze context dat niet klopt. Ik denk als je een Billie Eilish of wellicht een Adele hetzelfde zou zien doen en gewoon op die nostalgie in zou haken, dat ook zou kunnen.
Dat zou ook helemaal goed worden ontvangen. Daar ben ik mee eens.
Het ligt aan de context waarin het wordt gedaan. Kijk, als iemand dat gewoon zeg maar doet zo van, nou, ik leg de show even neer, ik heb het niet voorbereid, ik pak mijn laptop, dan snap ik dat. Maar dat gaat voor man of vrouw. En ik denk dat ook voor mannelijke of vrouwelijke artiest andersom zou gelden. Oké, dat waren mijn korte dingen, Nora.
Nog 1 ding uit zijn set. Tweede weekend, een groot moment, was dat hij ook One Less Lonely Girl deed.
Ja.
En ik weet niet, Luc, of jij dit weet, maar vroeger, echt vroeger, werd er een meisje op het podium opgetrokken. En die kreeg dan een bos rozen. En toen, hij zocht dit nummer dus op zijn laptop. En toen was het de bedoeling, schijnt. Dat ja. Hailey Bieber dan...
zijn vrouw, ja.
Ja, dat zij dan op een kruk ging zitten. En dat hij naar haar zong. Maar zij duwde Billie Eilish naar voren. Oh. En zij is echt een gigantische Belieber ook.
Ja, het leuke is van Billie Eilish... is net zo'n grote digitale footprint als van Justin Bieber. En die, zeg maar, voordat zij zelf doorbrak... werd zij al gefilmd in haar tienerkamer. Alleen maar met Justin Bieber posters. En zei ze dingen als... ja, het is leuk dat ik later misschien een vriendje heb... maar die gaat nooit kunnen opleveren naar Justin Bieber. Weet je, echt dat soort dingen bestaan er gewoon online. En zij was al de hele tijd aan het fangirlen daar in het publiek... met Hailey Bieber, vrouw van Justin Bieber inderdaad. En die duwde daar omhoog. Ja, was echt heel cute.
Heel mooi.
Ja, zij was helemaal ook een soort... ze leek echt helemaal een beetje of overdonderd door de situatie.
Volledig overweldigd.
Ja, het was echt heel cute. Het staat helaas niet bij video op de Coachella... maar vast als je het ergens zoekt, zijn er genoeg beelden van... want alles wordt gefilmd. Erg leuk.
Ja.
Alright. Okay. Dan tot zover de tweede headliner. We moeten nog door naar de derde.
Niet eens besproken, maar nee, goed, het is oké. Okay. Er waren ook heel veel gastartiesten. Ja. De laatste avond werd afgesloten door niemand minder dan Carol G.
Carol G.
Heb jij die gezien?
Die heb ik zeker gezien. Goed. Ik denk eigenlijk voor de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk de minst bekende artiest.
Dat denk ik ook. Ja.
Maar eigenlijk ook wel volledig onterecht, want deze vrouw komt uit Colombia, is reggaeton artiest. Dat is een beetje wat ze doet.
Ja.
Maar maakt wel reggaeton met, zeg maar, invloeden uit alle soort van Latijns-Amerikaanse regionale muziekstijlen. Dus van salsa tot...
Ja, het is heel breed inderdaad.
Echt heel breed. En er stond bijvoorbeeld op een gegeven moment een mariachi-band uit Mexico op het podium.
Een vrouwelijke mariachi-band.
Vrouwelijke mariachi-band, heel goed. Ja. En dit was echt een hele bijzondere show. En het deed mij vooral een beetje denken aan de show van Beyoncé in 2018. Die toen als eerste zwarte vrouw Coachella mocht afsluiten.
Ja, ook wel Beachella, ja.
Ja, en dit is de eerste Latina vrouw die Coachella mocht afsluiten. Misschien niet de eerste Latino. Bad Bunny heeft het al een keer eerder gedaan.
Ja.
Maar dit is wel het niveau waarop zij opereert, zeg maar. Ja, iedereen kent Bad Bunny inmiddels wel ook van de halftime show. Mm-hmm. Bij de Super Bowl, wat natuurlijk extra politiek geladen was door de politieke situatie in Amerika.
Ja.
En dat is dit ook, zeg maar. Dit was op zich het feit dat zij daar al stond. Ze heeft er niet echt iets over gezegd of zo. Maar gewoon alleen dat al was een soort politiek statement.
Mm. Ja, ze heeft wel op een gegeven moment volgens mij gezegd voor de Latino's die het nu zo moeilijk hebben in dit land.
Ja, volgens mij is dat het enige inderdaad.
Ja, even kort aan het einde in haar speech verder. Volgens mij was haar thematische focus vooral op inderdaad het... de Latijnse identiteit en de vrouwelijke identiteit.
Vrouwelijke identiteit. Ja, zeker. In het begin was het inderdaad veel op het vrouwelijke. En op een gegeven moment, meer de laatste delen van de show... er zaten ook hier weer een aantal actes in of zo.
Ja,
om het zo te noemen.
Ja.
En de laatste delen gingen inderdaad heel erg op het soort pan-Latijns-Amerikaanse gevoel. Met allemaal vlaggen van alle landen. En je zag ook in het publiek, er werd ten eerste zo ontzettend hard meegezongen. In het Spaans natuurlijk. En je zag ook alle vlaggen van eigenlijk alle Latijns-Amerikaanse landen daar. En dat was heel bijzonder om te zien.
Ja.
Ja.
Was jij bekend met de muziek van Carol G voordat je deze set keek?
Ja, sterker nog. Ja, dit was mijn tip van om de week doen.
Oh.
Maar ik heb het veel geluisterd. Ja, okay. Zeker. Ik zal zo nog iets aanraden.
Daar komen we dan straks op terug. Ja,
ja, dus ik kende de muziek goed. Ik denk, ja, het is gewoon echt, als je van reggaeton houdt, een beetje de wat meer serieuze, als het ware. Dus de minder plat geproduceerde versie daarvan. Dan is dit gewoon echt heel erg goed. En ook de mensen die ze op het podium haalden, om het dan toch ook weer even over gastoptredens te hebben in het tweede weekend weer.
Ja.
Kwam Peso Pluma op het hoofdpodium. Waarschijnlijk volledig onbekend voor de gemiddelde Nederlander. Ja. Maar in Mexico echt de grote ster.
Ja.
En heeft zelf ook al volgens mij sub-headliner gespeeld op Coachella. Het nummer dat zij dan samen hebben, Kelowna, te doen. En dat was gewoon op zich al echt... dat volgens mij de halve veld flauw viel. maar op een gegeven moment was er ook nog een stukje... gewoon waarin Carol G even van het podium verdween. Maar dat ze J Balvin en Ryan Castro... twee andere Colombiaanse reggaeton-artiesten... J Balvin denk ik wel heel erg bekend van al zijn collabs. Die gewoon even met z'n tweeën een soort van geschiedenislesje deden... door Colombiaanse reggaeton-muziek. En dat was op zich ook echt al... Ja, het was gewoon heel veel. En het was heel erg vet. En het betekende heel veel, denk ik. Maar jij hebt hem ook gezien, toch?
Ja, ik heb de set ook gezien. Ik kende haar naam, maar ik kende haar muziek eigenlijk niet. Waar ik van Bad Bunny zeg maar wel het een en ander nog ken... heb ik me eigenlijk daarna nooit echt meer in andere artiesten verdiept. Want het is voor mij een niche die ik wel leuk vind... maar die ik niet constant luister. Dus dan kom ik er niet echt aan toe om daar echt in te duiken. Maar ik had mezelf voorgenomen om sowieso alle headlines tot even goed te bekijken. En dit was mijn favoriet. En dat verbaast mij, want Sabrina ken ik binnenstebuiten. En Justin Bieber had mij eigenlijk al tot mijn verbazing positief verrast. Maar de energie die in deze show zat en ook het gevoel en een soort van de, ja, eigenlijk alles klopte. En het was show en spektakel. En hier en daar pakte ze even een moment om te shinen, ook zeg maar met de stem en wat meer in ballen te zingen. Maar eigenlijk was het constant aan. En ik heb het gewoon zeg maar overal met me mee naartoe genomen. Want ik dacht ook, ik moet nog bijvoorbeeld wasvouwen of koken. Weet je wel. Mm. Dan ging ik met mijn laptopje mee. En dan stond ik maar. Ik kon eigenlijk me niet focussen op wat ik moest doen. Omdat ik alleen maar werd getrokken door wat zij allemaal aan het doen was. En dat is natuurlijk wel heel erg door beeld gekeken. Dus ik vind het lastig om te bepalen hoe het is geweest als je daar was. Maar ik vond wel dat het was een hele uitgebreide set ook. Het waren heel veel kostuumwissels. Maar het kwam ook heel veel het publiek in. Dus ik denk juist dat ook voor de mensen daar, los van het iconische, historische moment, dat het ook wel echt een toffe show was om mee te maken.
Ja, dat denk ik ook. Het podium was eigenlijk een soort grottenstelsel, dacht ik. Dat is misschien nog de beste omschrijving. Ja. Met ook daar verschillende niveaus in. Dus ook daar had je, het waren echt heel veel dansers. Ja. Ik denk oprecht misschien wel 40. Ja. Die dan op al die niveaus zeg maar stonden te dansen.
Ja.
Van de outfits gingen ook echt van een soort van.
Het was allemaal schaars, maar het dat ging wel sowieso van de een naar de ander naar de ander. Dat was ook de vibe. Hè. Het is allemaal. Dus ze zeiden, waarom zou verder jaren? We gaan echt zeg maar, we gaan twerken en we gaan dansen en we gaan grinden. En dat is wel de vibe die het is.
Ja.
Maar dat was ook wel echt wat ze 90 minuten lang vol hield. Ik dacht echt, ik heb even gekeken, ze is even oud als ik. Ik heb al rugpijn als ik van de bank af, niet echt, maar bij wijze van. Hè? Dus ik vond het toch partijknap. En maar zingen en maar dansen. En op een gegeven moment hadden ze een soort van paddlepool, zeg maar. Een laag.
Ja, inderdaad.
Een watertje, zeg maar.
Ja, hoe noem je dat? Een kinderbadje.
Een kinderbadje,
zeg maar.
Niet een kinderbadje. Het zag er beter uit dan dat. Maar gewoon een heel ondiep watertje. En daar werd een hele set in gedanst. En het zag er sowieso gaaf uit.
De hele set was eigenlijk, ja, je had dus het grottenstelsel. Eigenlijk alle kostuums en zo. We hadden ook wel iets te maken met natuur. Of dat zeg maar iets, ja, iets wilds of zo. Dat was volgens mij een beetje het thema van de show. Dus je had inderdaad het gedeelte waar er inderdaad dan een klein zwembadje was, als het ware.
Ja.
Dat zeg maar op de achtergrond liep er volgens mij letterlijk water over de rotsblokken. Als een soort waterval naar beneden. Ja. Had gewoon twee watervallen op het podium staan.
Wow.
En daarvoor was het volgens mij een outfit met alleen maar planten en dat soort dingen. Dus het ging.
En het eindigde met de Colombiaanse vlag. Het was heel erg. Dat was ook het verhaal wat ze aan het begin vertelde. Hè? Dus waar ik het bij Sabrina had over, ik miste even het verhaal. Bij haar was het verhaal in Spaans, maar met Engelse ondertiteling en voor iedereen duidelijk, zelfs als je dat gemist had, dat ze eigenlijk alle fases doorging van wat ze misschien in haar leven heeft meegemaakt als vrouw en hoe ze geleerd heeft om terug te landen bij de natuur en bij haar eigen identiteit, om daarmee zeg maar zichzelf te omarmen. En dat is volgens mij precies wat ze wilde vertellen met die show en dat past ook precies bij het verhaal wat er denk ik nu nodig is voor heel veel mensen, in ieder geval Latijns-Amerikanen in Amerika. En ook de reden waarom het zo'n geweldig goed land, denk ik.
Stukje luisteren.
Yes. Karol G featuring de audience van Coachella, want die waren
dat
prominent
publiek
aanwezig. Ja, goed hè?
Ja, het Coachella publiek staat niet bekend als het meest wilde publiek wat er is, maar hier werd er wel echt goed meegedaan.
Ja. Ja. En op een gegeven moment kwam ook qua gastoptredens ook nog Becky G op. Dat vond iedereen ook heel leuk.
Ja, geen familie van.
Nee, ja, dat hadden we net nog even besproken. Wel dezelfde afkorting, maar niet dezelfde achternaam. Nee, andere familie.
Ja. En Becky G is Mexicaans-Amerikaans, dus die had ook een hele grote Mexicaanse vlag mee.
Ja.
En wat Karol G voor de Colombianen / Latijns-Amerikaanse community was Joost Klein voor de Nederlanders.
Wauw, wat een bruggetje. Applaus. Zo uit je mouw geschud, Nora. Ik ben trots op je.
Ik moest hier ineens aan denken. Ik dacht, wanneer voelde ik me dan echt gezien tijdens Coachella?
Nou, ik had wel echt een soort van kortsluiting in mijn hoofd toen zeg maar er in het Nederlands gerapt werd op Coachella. Ik dacht, sorry, dit ben ik nou zeg maar Coachella aan het kijken? Of?
Ja, dat snap ik. En het ging nog echt goed los ook. Hè? Want hij stond geprogrammeerd tegenover Sabrina Carpenter. Nou, dat is niet een makkelijk slot.
Nee, maar het stond best wel vol.
Het stond helemaal vol.
Helemaal vol. Ja. Het stond tot buiten de tent vol. Ja,
nee. Ja, wie had dat verwacht?
Ja, goede vraag. Ja. Ik weet niet, ik wilde heel hard zeggen, ja, dat had ik wel verwacht. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik had dat tricky gevonden. Maar hij ging wel echt goed viral daarvoor natuurlijk online. Dus je weet gewoon niet zo goed hoeveel mensen dan werkelijk ook op Coachella rondlopen. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te zien dat het zo goed landde.
Ja, ja,
Joost op Coachella. Het was echt ongelooflijk om te zien hoe los het publiek erbij ging. En dat ze maar zijn naam bleven scanderen in een soort Amerikaans accent. Was heel grappig.
Dat heb ik namelijk niet meegekregen. Is het Joost of is het Joost?
Nee, volgens mij was het wel Joost en een Klein vooral.
Joost Klein.
Ja, yeah. Daar was het een beetje op.
Acceptabel.
Ik vond het, ja, begon ook met My name is Joost Klein. I come from the Netherlands. The show you're about to see is in Dutch. En dat vond ik al
hij
heel
had ook
leuk.
Een shirt aan met Dutch hardcore Coachella artist.
Ja, ja, heel inderdaad. Leuk.
Ja. Dat is echt top.
En, maar ook gewoon dat er dan ineens Gabber en hardcore wordt gedraaid op Coachella. En dat dat het zo aansloeg. Ja, dat was heel erg mooi om te zien. En ook gewoon het Nederlandse nummers.
In het Nederlands ook vooral, zeg maar. Dat je dan, ik bedoel, Nederlandse artiest hebt die in het Engels zingt. Oké, dat fair enough.
Ja.
Maar gewoon in het Nederlands.
Ja, dat is echt ongekend. Ja, ja.
Mijn favoriete moment was ook tijdens het tweede weekend weer dat de Finse artiest Karia, wel bekend van het Songfestival.
Ja.
Ze hebben een nummer samengenaamd Trafiek. En die kwam ook nog even dat nummer meedoen. En hij werd ook geïntroduceerd door Joost als well, if you don't understand Dutch, you probably don't understand Finnish either.
Ja, goed. Lekker
Dat is gewoon heel leuk. En het was bijzonder om te zien hoe bijvoorbeeld Europapa iedereen dat dan ook gewoon meezingt.
Ja.
Dus mensen kennen het wel.
Ja. En hij is op wereldtour nu.
Ja, nou, en terecht.
Oké, dit is heel meta. Maar ik heb heel hard om zijn TikTokjes gelachen. Want hij gaat dus ook naar Zuid-Europa. Latijns-Amerika. Ja, Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. Dus hij plaatste een filmpje en hij zei, nou, ik ga daar naartoe. Wie komt er ook? En toen heeft hij zelf in de comments gereageerd met, I'm in Argentina, come to Argentina. Yes, I will be there daarna als reply erop. Wat heel grappig is, want vaak bij die grote artiesten zijn er heel veel fanbases in bijvoorbeeld Argentinië of Brazilië, die dan zeggen, I'm there, come here. Nou, ik zag dit niet aankomen. Ik heb hier heel hard om gelachen. Ik vond het heel meta. Ja. En dat is precies wat Joost goed doet. Hè? Dus die kan heel goed voelen wat er speelt. En hoe die daarop in kan spelen.
Ja.
Een stukje uit zijn set die we ook wel even moeten uitlichten, denk ik, is het stukje dat hij dit deed. Zullen we het gewoon laten horen?
Ja.
Ik zal het langzaam even
schrijven. Die mooie Nederlandse taal op Coachella.
Ja,
nou, er was hier weinig Nederlands aan, maar goed. Ja.
Ik denk dat zoals elke Nederlander ben ik dan ook iemand die in de comments gaat kijken wat mensen uit andere nationaliteiten vinden van Joost.
Ja.
En ik vond het toch erg leuk om te zien dat er heel veel reacties waren van, oh, I had no idea who this person was, but it was the best show I saw at Coachella.
Ja, leuk. Ja, goed. Dat is denk ik ook iets waar je op hoopt, toch? Dat mensen bij je binnenkomen struinen en denken, oh ja. Dit vind ik eigenlijk heel leuk. Ja.
Ik denk, ja, goed, ik noemde het natuurlijk al eerder van die Filipijnse band die er stond. Maar dat geldt natuurlijk voor Carol G ook. Maar gewoon het feit dat je dus al deze artiesten uit de hele wereld hier hebt. Dat is wel echt waarom ik toch wel een keer naar Coachella zou willen. Gewoon.
Dat is een mooi idee inderdaad. On that note, ik denk dat Coachella ook altijd een mooie is om eens vooruit te blikken naar wat er zeg maar de komende zomer bij ons op de festivals gaat gebeuren. Er zal best wel wat, hoewel bij de headliners niet, maar verder best wel wat overlap zijn qua artiesten die wij ook komende zomer gaan kunnen zien. Luc?
Overzichtje, Best Kept Secret zie je bijvoorbeeld Ethel Kane, Jack White en model actrice. Down Rabbit Hole, C-Man, David Byrne, Little Sims, The XX, Tamora, Yusuke Yukimatsu, Lowlands, Blood Orange, Clips, Dijon, Geese, Major Lazer, Somber, Turnstile, Pukkelpop, bijna hetzelfde. Rock Werchter, C-Met, Moby, Teddy Swims, The XX, Roy Otis en Pinkpop, Roy Otis, Teddy Swims en Wet Leg.
Ja, dus je kan de setlist al gaan checken mocht je denken, ik wil enigszins weten waar het naartoe gaat of de reviews lezen.
Ik heb er vast nog een paar gemist, maar dat zijn denk ik de grootste in ieder geval.
Ja,
Nora, jij hebt ook veel gezien. Misschien...
Ja, ik heb veel gezien en ik van de artiesten die deze zomer ook naar Europa komen, viel me eentje op, Somber. Ik heb altijd een beetje mijn bedenkingen bij als iemand ineens heel erg doorbreekt op TikTok.
Ja, die voel ik.
En dat ze dan op zo'n heel groot podium staan en op een festival denk ik dan, hoeveel persoonlijkheid heb je ontwikkeld op het podium?
De Benson Boone van vorig jaar misschien.
Ben je, ja, is ja. somber de Benson Boone, maar ja. ik vond het meevallen.
Ja.
Ik vond het echt verrassend hoe vocaal sterk hij was. Ik vond het zijn muziek eigenlijk nog leuker met zo'n hele live band erachter. Ik denk dat het heel goed overkwam. Dus nu heb ik ineens zin in zijn show bij Lowlands. Terwijl daarvoor dacht ik, nou, kijken nog wel even. Maar nu denk ik, ja.
Ja. Ik vind hem vaak in interviews ook een beetje ongemakkelijk overkomen.
Hij is omdat, wel best wel jong.
Omdat hij nog best wel jong is, inderdaad. Maar ik vond de show, wat ik ervan gezien heb...
Ik heb alleen het fragmentje gezien waarin die Billy Corgan, de zanger van de Smashing Pumpkins, op het podium vroeg. En je zag aan Billy Corgan ook dat hij in het begin echt dacht, waar de fuck ben ik nu weer beland?
Ja.
En voor een ongemakkelijke persoon sta ik hiermee op het podium. Ja. Maar ergens halverwege het nummer, zeg maar, dat ze samen speelden, sloeg dat helemaal om en zag je hem ook lachen. Gewoon omdat Sommer gewoon echt heel goed stond te zingen daar.
Ja.
En op een gegeven moment deden ze een stukje samen. Ja, dit hadden we eigenlijk ook even moeten klaarzetten misschien. Kan live terwijl ik mijn zin volledig maak. Dat ik echt, Sommer stond gewoon heel goed zingen. En dat was dus inderdaad op een gegeven moment in het nummer 1989. Nee, 1979 is dat nummer.
Ja, 1979, mij.
Dat ze ook een stukje samen zongen, zeg maar, in harmonie. En dat klonk gewoon echt heel erg goed. Ik vond het indrukwekkend.
Ja, verrassend.
Ja, eigenlijk ook een petitie dat Billy Corgan ook gewoon mee op tour gaat. Want dit was echt een hoogtepunt.
Ja, leuk. Oké, akkoord. Kijken of hij meegaat.
Ja. Ik dacht misschien ook goed om even Turnstile eruit te lichten. Ook echt zo'n band met heel veel hype eromheen. Mm. Eigenlijk vorige zomer al. Maar staat komende zomer onder andere op Lowlands en Pukkelpop. En ik heb die show gezien en mijn god, wat was dat goed.
Wat mooi.
Ja. Het is echt, het was ook wel weer even wennen om gewoon weer echt een goede harde rockshow te zien op Coachella. Dat hadden ze vroeger veel meer, maar inmiddels eigenlijk niet zoveel meer. Maar eigenlijk vanaf het eerste nummer Birds kikte het er gewoon echt meteen heel hard weer in. Er was zowaar een morspit, dat zie je ook niet vaak op Coachella.
Nee, klopt.
Meteen bij het eerste nummer en ook echt een hele grote. En wat ik ook wel heb, en dit heb ik natuurlijk vaak, we hebben Coachella is ook wel een livestream festival. Er worden veel shows gemaakt ook voor de livestream. Ik vraag me bijvoorbeeld af, hoeveel krijg je mee van de Sabrina Carpenter show als je gewoon daar in het publiek staat?
Ja.
En die Turnstile show, die was gewoon gemaakt voor de mensen die daar stonden. Daar wil je bij zijn. En als je dan de livestream kijkt, dan denk je eigenlijk, ik ben nu gewoon jaloers dat ik niet daar ben. Terwijl ik dat bij de meeste headline shows toch niet heb, omdat je eigenlijk het beste ziet op de livestream.
Ja.
Dus dat vond ik heel leuk om te zien. En mijn favoriete moment was een jongetje van 12. Die stond in een Turnstile shirt te headbangen en te springen. Of ongeveer 12, ik weet niet hoe oud hij is natuurlijk. En die was even goed in beeld gebracht door de camera. Dat was een heel kort moment, maar ik dacht echt, dit is festival.
Ja, cute. Heel cute. All right, zijn dat de artiesten die willen uitlichten? Of hadden we er nog eentje waarvan we zeggen?
Ik vroeg me eigenlijk af of er nog andere memorabele momenten waren in het festival die jullie hebben gezien.
Ik heb de show van Alison Rae gekeken.
Die heb ik ook gezien.
Heb jij die ook gezien, Nick?
Nee, heb ik niet gezien. Maar ik heb wel veel over gehoord.
En wat vond je ervan?
Nou, ik dacht, ik ben wel benieuwd. Ik landde er eigenlijk in toen ik op zoek was naar... Wie was de headliner die dag? Justin Bieber, denk ik. Ik was op zoek naar de headliner in ieder geval. En ik landde bij Alison Rae. En ik dacht, ik ben wel benieuwd. Want het is zo'n naam waar veel mensen altijd wat over zeggen. En ik heb dat album wel ooit een kans gegeven. Vond ik op zich wel leuk. Dus ik dacht, ik ben benieuwd.
Beetje alternatieve popmuziek.
Ja, toch? Een beetje dromerig. Een beetje dat, met veel lucht zingen, zeg maar. Die vibe. Snap je wat ik bedoel?
Een hele goede omschrijving.
Hoe zeg je dat? Een beetje dat zachte zingen, zeg maar. Ja. Die vibe.
Ja, half fluisterend ook.
En dan best wel wat productie op de muziek erachter. Maar goed, ik vond het best wel een leuk album. Ik ken het hitje natuurlijk, Diet Pepsi. Dus ik dacht, ik ben benieuwd. En ik vond het had alles wat ik leuk zou moeten vinden. Een popster, muziek die ik op zich best wel leuk vond. Outfit changes, dansers, zeg maar een soort van progressieve hoek waar het heen was. Maar ik vond eigenlijk precies niks.
Ja.
Wow. Dat is een hard oordeel.
Ja, en dat is niet aardig, dat weet ik. Maar ik vond het gewoon, ja, ik vond eigenlijk net mis. Ik vond het niet zo goed gezongen. Ik vond het CD er best. Maar ik vond, ja, het sloeg gewoon net de plank mis. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Ik word nu een beetje nerveus.
Ik vond eigenlijk niet dat ze net de plank mis sloeg. Ik vond het best wel. Maar dat gaat dan snel bij mij al als de zang gewoon niet zo goed is.
Ja.
Dan vind ik juist alle extra's die erbij komen kijken een beetje treurig.
Oh, zo. Oh, ja, alsof je aan het compenseren bent voor iets wat je eigenlijk... Ja, ja. Gewoon, als de basis niet op orde is.
Ja, fair. En toen bij het tweede weekend kwam ook nog Olivia Rodrigo haar nieuwe nummer zingen. En toen dacht ik, dit contrast had ik echt niet hoeven zien.
Oh. Nou, dat vond ik... Ja. Dat vond ik inderdaad ook... Ik vond het heel leuk.
Echt lullig.
Nee, ja, maar hoe ik hem had verwoord, hoe die bij mij in mijn hoofd stond, was... Ik vond het heel leuk dat Olivia Rodrigo er was. Ik vond het heel leuk dat ze een nieuwe single kwam doen. Maar ik vond het niet echt een hele verstandige keuze. Los van het feit dat je meer oogballen trekt naar de set van Addison Rae. Dus dat zal wel zijn waarom we dit onder andere hebben gedaan. Maar verder is het niet verstandig, want je pale in comparison. Want ja. Olivia Rodrigo is een headliner. En van dat niveau, en tenzij dat dit nieuwe nummer een flop is, maar wel kwalitatief en qua zang en ook qua aura, zeg maar, zij heeft die poespas, ze doet het wel, maar ze heeft het in principe niet nodig. Dus het is niet heel slim om dan iemand van dat kaliber naast je te zetten. Het is wel heel leuk en het is heel lief en het is voor het publiek heel leuk, maar het is eigenlijk niet echt bevorderlijk voor je eigen set en helemaal niet als het kwalitatief niet heel goed is.
Wil jij Addison Rae nou ook live zien deze zomer? Dat kan op Primavera Sound in Barcelona en op Roskilde in Roskilde, Denemarken. Sorry.
Maar je kan ook rustig eten gaan halen, denk ik.
Ja, of misschien heeft ze tegen die tijd wat meer geoefend met haar stem. Want ik denk echt dat het lag aan de hele poespas eromheen. Ik denk als ze echt gewoon stilstaat en zingt dat ze dat best kan. Maar dit was het net niet.
Ja, ik heb nog een heel kort momentje om uit te lichten wat ik erg leuk vond. Bij Coachella is de traditie dat ze last minute nog mensen toevoegen aan de line-up. En dit jaar was dat Kacey Musgraves.
Ja, leuk.
Grote country artiest.
Ja, mijn lievelingsmoment uit haar set was dat ze binnenkwam rijden op een paard.
Ja,
een echt paard.
Ja.
Ja, dat is heel kort, maar dat voelde gewoon echt heel erg leuk. Als je last minute wordt toegevoegd en dan doe je dat.
Ja, en back to your roots, hè, want het is dus een grote country artiest. Dus dit was inderdaad echt heel grappig, vond ik dit.
Leuk. Ik heb heel erg genoten van de random shows die je ziet aan het begin van de dag. Zeg maar, eigenlijk wat je doet als je de Coachella livestream kijkt. Dus dan word je 's ochtends wakker. Dan is eigenlijk meestal de headline show nog net bezig.
Ja.
Maar voor het meeste moet je gewoon, zeg maar, YouTube even terugspoelen.
Ja.
En soms spoel je iets te ver terug. En dan denk je, waar de hel ben ik nu weer beland? En ik ben dus beland bij Bob Baker Marionettes. en dat is de grootste ongoing puppet theater in de US.
Hmm.
Dit staat in, is al sinds 1963 een soort poppenshow in Los Angeles. En dat werd een soort playback show met marionetten. En C-Mat was er op een gegeven moment die een nummer deed. En ik dacht, waar kijk ik naar? Dit is gewoon zo weird. En ook wat ik wel heel leuk vond, is een andere, dat was Los Hermanos Flores.
Ja.
Ik weet ook niet meer hoe ik daar terecht ben gekomen. Die stonden ook ergens het podium te openen. En dat is blijkbaar dus de band van El Salvador. En daar stonden alleen maar mensen in het publiek met een vlag van El Salvador. En dat was echt hele vrolijke cumbia muziek volgens mij.
Leuk.
Als ik het goed zeg. Maar dat soort dingen vind ik altijd heel erg grappig om te zien.
Ja, echt Music and Arts Festival Coachella.
Ja, inderdaad.
Bij de openers, ja.
Op begin van de dag. Daarna houdt het op.
Alright, moet er nog een grote conclusie aan verbonden worden? Of is dit wel een beetje strikker om dit was Coachella 2026?
Ik zou zeggen, dit jaar de hype was groter dan de afgelopen jaren.
Ik weet niet of ik dat ervaren heb, maar ik vond in ieder geval dat er genoeg te bespreken was over de headliners. Wel.
En dat hebben we gedaan.
Ja, en dat hebben we inderdaad gedaan.
Precies.
Akkoord.
Tot zover.
Tot zover. Dan gaan we naar de tip van om de week. Aan het einde van elke podcastlevering. Een tip van ons allen, van iedereen, om je de podcastloze weken door te helpen. Dit was een typische, een tip.
Ja, maar ik heb er wel een. Goed, zal ik beginnen? Want dat is dus eigenlijk wat ik net al wilde zeggen. Ja. Ik dacht voor iedereen die nou denkt, wie de hel is Carole G, waar we het hele tijd over hebben gehad. Het album wat ik het meest heb geluisterd vorig jaar is het album van wat een jaar ervoor uitkwam van haar. Genaamd Mañana Será Bonito. Dat is echt, als je eigenlijk niet zo goed weet of je van reggaeton houdt of niet. En een beetje alleen gewend bent aan de hits. En die helemaal dus heel erg geproduceerd, heel erg poppy zijn. Luister dan een keer hiernaar. Echt heel veel invloeden van heel veel verschillende muzieksoorten. Wel allemaal op die reggaeton beat. En dat zit gewoon heel goed in elkaar. En is echt een fantastisch album. Dus Mañana Será Bonito.
In de show notes ook terug te vinden met een linkje. All right, Nora.
Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik denk wel dat we hem kunnen aanraden. Namelijk de nieuwe documentaire van Noor Kahan op Netflix. Ja. Als je fan bent, dan denk ik dat je dit gezien moet hebben voordat zijn tweede album uitkomt. Want het is, ze volgen hem op weg naar
in het maakproces van, denk ik. Hè? Ja,
precies.
Het heet Out of Body. Het staat inderdaad op Netflix. Het is in aanloop naar de release van het nieuwe album. En er is ook een show van Noor Kahan in december in Nederland aangekondigd. Ja. Uit mijn hoofd 2 december. Ik twijfel nog steeds of ik in december hier zin in heb. Maar ik denk het wel. Dus
ik heb al kaartjes.
Ah, kijk. Ik denk dat ik ook nog kaartjes ga kopen. Ik weet dat er wel nog kaartjes zijn, want ik word doodgegooid door de targeted ads. Dus dat is nog een extra tipje, mocht je denken. Noor Kahan, sowieso leuk. Hij komt naar Nederland. Oké, mijn tip is simpel. De nieuwe single van Olivia Rodrigo vond ik echt heel erg leuk. Ik weet niet of jullie hem ook al gehoord hebben, los van het feit dat hij bij Addison Rae.
Ik heb hem al heel vaak geluisterd. Ik vind hem ook echt heel leuk. Yeah.
Hij heet Drop Dead. Het is typisch Olivia, maar ook weer typisch nieuw Olivia. Er zitten best wel wat 80s invloeden in.
Zit een verwijzing naar The Cure in?
Ja, want hij is vorig jaar mee opgetreden op Glastonbury. Een grote verwijzing ook. Ik vind ook dat de sound wel een beetje lijkt op stukjes Cure.
En sommige de mensen video, heb je die ook gezien?
Ja, opgenomen in Versailles. Ja. In Frankrijk, in Parijs, bij Parijs. Ik ben nog nooit in Versailles geweest. Dus
bij Parijs.
Bij Parijs, fijn. Ook heel tof. Dus daar kan ik iedereen mee achterlaten. Ik zou zeggen, als je die nog niet geluisterd hebben, geef het een kans. Het is wel pop, maar het is wel echt hele leuke pop.
Tot zover.
Dank aan onze immer stralende redactie. Nora, dankjewel voor erbij zijn en voor de redactie. En aan Joris voor de edit. En dan zijn we er weer over 2 weken.
Volgens mij wel.
Over 2 weken. Tot dan.
Goed.
Doei.
Bedankt voor het luisteren naar deze Kink podcast. Voor meer, check de Kink app of kink.nl.